Spuigasten met Ron Vrezen.
Een hele goede dag. Fijn dat je weer luistert naar deze aflevering van Spuigasten. We zagen deze week fotografen en verslaggevers zich verdringen bij een gat in een stenen vloer met daarin water. En dat was water uit de Hofvijver dat de gebouwen van het Binnenhof binnenloopt. Ik denk dat dat beeld ongetwijfeld het symbool gaat worden van de volledig onderschatte renovatie van het Binnenhof. Daarover gaan we het straks hebben met twee gasten. Kamerlid van de ChristenUnie, Pieter Grinwis, en mijn oud-collega bij de NOS, Bernice Willemsen. Zij volgt de discussie over het Binnenhof en de renovatie daarvan al vanaf het ongeluk. Vanaf het ongeluk. Ja, eigenlijk is dat bijna Freudiaans. Maar vanaf het begin, moet ik zeggen. En zij waren van de week allebei in het gebouw, kregen daar een rondleiding en zij schrokken zich naar een ongeluk. Dat is wat ik wilde zeggen. Maar we beginnen natuurlijk niet met het verleden, met het Binnenhof, maar we beginnen met de toekomst. Namelijk, ons eerste onderwerp gaat over de toekomst van het gebied rond het Den Haagse, het Haagse Centraal Station. Gisteren presenteerde D66-wethouder Robert van Asten het toekomstplan voor dat gebied. Het is een gebied wat vol uitdagingen is volgens mij voor stedenbouwkundigen. Want je hebt een groot spooremplacement. Je hebt het Centraal Station wat aan de ene kant niet helemaal naar de stad gericht is. Je hebt de Utrechtse baan die als een soort kloof door de stad loopt. Je hebt viaducten die eigenlijk een beetje hetzelfde doen. Kortom, ik ben heel benieuwd naar hoe Robert van Asten dat voor de toekomst ziet, dat gebied. Goedemorgen.
Goedemorgen, Ron.
Hartstikke fijn dat je er bent. Gaat het een beetje lekker, want het is nu een half jaar, het college Nieuwe Stijl. Gaat het een beetje goed daar, in de samenwerking?
Ja, dat is al een half jaar. Dan gaat het toch weer rap.
Ja.
Dat gaat goed. Bijzondere constellatie natuurlijk met 6 partijen. Dat is weer even wennen, nieuwe collega's erbij. Maar zorgt er ook weer voor dat je weer nieuwe inzichten krijgt. En we kunnen het eigenlijk zeer goed met elkaar vinden.
Ja, nooit schuurt het.
Het schuurt zeker, maar ja? we zitten niet in de politiek om een theekransje te hebben. Dus het mag lekker schuren, want er zijn zoveel belangen in die stad hier die drukker wordt, waar steeds meer opgaves op komen. Dan moeten we wel zorgen dat die belangen goed worden afgewogen. En dan is het alleen maar mooi dat er meer stemmen aan tafel zitten.
Maar dat is wat een beetje bij de politiek hoort. Ik zag van de week op de site van Omroep West dat het af en toe piept en kraakt. En dat de nieuwe partijen, die natuurlijk eigenlijk vanuit de oppositie stand in het college zijn gekomen, toch nog een beetje moeten wennen dat ze af en toe zich moeten aanpassen aan wat nou het collegestandpunt is. Of valt dat wel mee?
Ja, die kop begon geloof ik met crisis in de coalitie.
Ja, ik dacht ook gelijk.
Dat
was op een
zondag en ik was rustig aan mijn tuin aan het werken en ik ga even zitten met een kop thee en ik open de app en ik zie crisis. Ik denk, nou had iemand mij niet even kunnen bellen dat het weer crisis is, maar nee, bleek toch te gaan over de crisis van juni vorig jaar.
Ja.
Ja, kijk, het is natuurlijk als er nieuwe partijen bij komen, dat hebben we vorige periode kwamen toen de Partij van de Arbeid en CDA kwamen er weer bij, ook weer vanuit de oppositierol. Dat is altijd anders dat je als je in een coalitie zit. Maar we hebben deze periode echt afgesproken van we gaan vol voor dat dualisme. Dat gaan we echt eens een keer waarmaken. Daar hoort een ideeënstrijd bij. Er hoort niet bij dat iedereen braaf tekent bij het kruisje als je coalitiepartij bent.
En hoort daarbij ook bij dat een partij af en toe een afwijkend standpunt inneemt?
Dat hoort zeker bij. We hebben afspraken gemaakt in een coalitieakkoord waar we het echt over eens zijn. Andere punten, daar zullen wij als college zullen wij ons best moeten doen om de raad ervan te overtuigen en in ieder geval de 23 zetels te halen.
Goed. Oké, we gaan naar het plan wat je gisteren gepresenteerd hebt. Dat heet met een mooi woord de ontwikkelvisie voor Den Haag Centraal. Ik zou je even willen vragen, doe je ogen eens dicht en neem mij dan even mee naar Den Haag van 2040. Ik kom het Centraal Station uitlopen, daar waar de trams nu stoppen aan de zijkant, en dan?
En dan loop je daaruit. En dan loop je eigenlijk niet meer over die vele sporen heen. Want het liefst hebben we dat al onder de grond gebracht. Maar daar opent zich een veel groenere omgeving dan nu. Nu is alles rondom het Centraal Station één groot verkeers knooppunt, de wegen, de sporen van tram, van trein. Dat is eigenlijk alles wat je ziet. En dat willen we veranderen voor zo'n enorm centrale plek. Als je het voorplein opstapt bij het Cailléplein.
Koningin-Julianaplein, dat is dus richting Malieveld.
Richting het Malieveld. Dan kom je echt bij die nieuwe stadsentree met het gebouw wat daar dan op is gekomen. Je fiets kan je weer keurig onder de grond parkeren. Dus die staat niet meer weg te roesten in de openbare ruimte. We hebben het plein daar al vergroend. Als je aan de andere kant, van de Zuiderhoutkant, het station uitloopt, dan heb je niet meer zoiets van, nou, na 5 uur hoef ik hier niet meer te zijn, want dan zijn alle kantoren dicht, de ministeries dicht.
Dat is ook waar de Tweede Kamer zit.
Dat is waar
aan
nu
die kant.
De Tweede Kamer zit.
Nu hebben we een
groter plein gemaakt, wat ook groen is. De Koninklijke Bibliotheek zit daar nog steeds, maar het gebouw is net wat veranderd om meer ruimte te bieden aan het gebied. Er is een nieuwe woontoren bijgekomen, dus ook 's avonds gebeurt er veel meer in het gebied. Er zijn meer ogen op straat. De donkere onderdoorgangetjes in die gebouwen, die zijn verdwenen.
Ja.
Dus het wordt een veel veiliger gebied. Er gebeurt een heleboel aan de onderkant van de gebouwen. Daar zitten 's avonds nog restaurants. Daar zit een sportschool waar 's avonds nog laat leven is. Daar zitten winkels. Kortom, elke keer, elk moment van de dag gebeurt daar iets. Het is niet meer die misschien wat donkere, wat onveilige plek.
Kortom, het moet een soort Grand Central worden, om het maar eens even in New Yorkse termen te zeggen.
Dat zou een mooie term zijn. Wat ik het belangrijkste vind, is dat je er ook op elk moment van de dag wel weer zou willen zijn. En niet alleen maar omdat je toevallig de trein moet halen. Het is echt onderdeel van het centrum geworden.
Dat is het nu namelijk niet. Hè? Nu veel te weinig. Ik heb altijd met het Centraal Station een beetje een haat-liefde verhouding. Want het is natuurlijk een mooi station als je eenmaal binnen bent en je ziet al die treinen daar staan. Maar voordat je daar bent, heb ik het idee dat het een beetje losgezongen is van de stad.
Ja, ik ben heel blij dat we jaren geleden hadden besloten om die turfmarkt hier door te trekken.
He, vanaf die boulevard die hier eigenlijk langs het stadhuis zo richting station gaat. Ja.
Waar vroeger die oude ministeries stonden, die betonkolossen. Één is gesloopt, daar is Amare gekomen. En de ander is helemaal verbouwd voor de woontorens, voor de ministeries. Er zitten heel veel winkels daaronder. Daar is nu prettig naartoe lopen. Dus die opgang richting het Centraal Station, die heeft al echt wat. Nou, daar willen we er weer meer van maken.
Die wil je doortrekken. Eigenlijk.
Die gaan we door
het station richting Bezuidenhout.
Precies, door het station heen. Dan kom je bij het Anna van Burenplein, bij de Bezuidenhoutkant, kom je daar weer uit. En dan loop je over een veel groenere, veel levendigere omgeving, zo door naar de Theresiastraat. Om daar dan ook weer verder gezellig door te gaan met winkelen.
Is dit ook een. Dat noemen jullie, geloof ik, las ik op de onvolprezen app van Den Haag FM, de Haagse Loper. Hè?
Ja, de Haagse
Loper. Het gaat, wat we net al bij ADHD zeiden, de Haagse Lopa.
Lopa, ja. Ik heb me gisteren ook aangemeld voor het Groot Haagse Dicté. Dus ik moet er een beetje op gaan oefenen.
Maar dat moet het zijn. Ja. Dus het moet ook eigenlijk dat deel van de stad, wat nu een beetje geïsoleerd is door de Utrechtse baan en door het spoor, op deze manier meer bij de stad betrekken? Is dat de gedachte van de stedenbouwkundige?
We willen echt de barrières gaan slechten. Hè? Dus je noemde het al, de Utrechtse baan, de grote sporen. Dat scheidt Bezuidenhout af van de rest van de stad. En dat is ontzettend zonde, want daar gebeurt dus helemaal niets. En ja, je kan ook niet makkelijk van de rivierenbuurt dan oversteken de andere kant op. We zijn druk bezig met de Binkhorst. Je wilt dat die stad steeds meer verbonden is met elkaar en op een groene manier. Dus ja, we gaan kijken van hoe kunnen we bijvoorbeeld het busplatform gaan vergroenen. Dat het niet meer alleen maar die grote warme plak asfalt is. We willen gaan kijken wat kunnen we over de Utrechtse baan, behalve bij de Grotiusplaats waar we hebben, waar die twee grote nieuwe torens.
Overkluizing, zou ik maar zeggen.
Die overkluizing. We willen ook gaan kijken van is dat op een betere manier nog meer mogelijk.
Is het niet een idee om de Utrechtse baan helemaal onder de grond te doen? Of is dat gewoon te ingewikkeld?
Ja, er zit een probleem bij als je daar echt een tunnel van maakt. Hè, want daar spreek je dan over. Er mag nooit een file staan in een tunnel. Daarom sluit Rijkswaterstaat al die tunnels dan af.
Dat is de reden.
Dat is dan te gevaarlijk. Als we er een hele tunnel van maken en hij moet een keer worden afgesloten omdat er een demonstratie is op de A12 verder. Dat betekent dat je.
In 2040 ben je daar toch wel een keer van af, zeg, van die demonstraties.
Ik zou hopen dat we dan inderdaad vol op de duurzaamheid hebben ingezet. Dat die niet meer nodig zijn.
Dat dacht ik al. Was een schot voor open doel voor een D66-politicus. Hè?
Ja. Maar er mag in ieder geval geen file gaan ontstaan en weer op een Klausplein en dergelijke. Dus we moeten dat op een slimmere manier gaan doen. Dat er af en toe een deel open, deel dicht is. Dan is het geen tunnel. Zorgen we voor de veiligheid. Maar kunnen we het wel weer gaan vergroenen? En met die vergroening geef je mensen die daar aan de zijkant wonen, geef je een mooi park, maar je geeft ook verbindingen tussen alle straten. En ik denk dat dat bovenal, we maken veel meer kantoren daar, we maken meer woningen in dit gebied, maar bovenal moeten we het groener maken en moeten we het beter maken dat je het fijn en veilig vindt om doorheen te gaan.
Oké, dus het moet even samenvattend een gebied worden wat het Centraal Station veel meer weer in het hart van dat deel van de stad plaatst, met looplijnen, fietslijnen vanaf het centrum eigenlijk richting Bezuidenhout. Dat is kortweg het idee. Met woningen, kantoren, onderwijsinstellingen las ik ook. En dan ook veel hoogbouw. Want dat is natuurlijk, ja, er blijft weinig ruimte. Dus als je nieuwe kantoren en nieuwe woningen wil bouwen, moet je de hoogte in.
Ja.
Hoe gaat de skyline daaruit zien?
Het is de plek inderdaad waar we hebben gezegd, nou ja, rondom dat station, daar kunnen we het hoogste punt van Den Haag eventueel bereiken. We hebben met de plannen voor de Bellevue, die kunnen tot 185 meter. Die zijn tegenover de Koekamp. Gebouw waar nu bijvoorbeeld de Rabobank en het stadion in zit. Rondom dat station, daar mogen ook nog wel torens wat meer de hoogte in. Het is ook de ideale plek daarvoor, want je zit daar bovenop een openbaar vervoerknooppunt. Bussen, trams, treinen. Je kan daar makkelijk veel mensen in één keer gaan de ruimte geven om ergens naartoe te gaan. Dus je hoeft daar weinig rekening te houden met die nieuwbouw, met de auto voor de bereikbaarheid. Dus dat is de plek. Het is geen doel op zich, maar we kunnen ze daar wel kwijt. En dat is dan ook weer goed, want we willen in dit gebied ook heel veel voorzieningen erbij plaatsen. Want in dit gebied,
zoals
nou, we hebben nog steeds huisartsenposten nodig. Je zou een buurthuis willen maken. Je wil zorgen dat er voldoende tandartsen zijn. Nou, op het moment dat je een nieuw gebouw neerzet, kijk, wij zitten hier ook in de begane grond van een kantoorgebouw. Daar gebeurt over het algemeen niet zoveel wat met het kantoor zelf te maken heeft. Maar daar kan wel een winkel in, een sportschool in. Maar dus ook die huisarts kan daarin. Nou, en die voorzieningen hebben we nodig om het ook weer een beetje levendig te maken,
ja,
rondom die gebouwen.
Ja, stedenbouwkundigen en architecten hebben het dan over de plinten van het gebouw. Hè. Ik vind het altijd een mooi woord. De plinten van het gebouw. Die moeten ervoor zorgen dat je toch, ondanks het feit dat je tussen hoogbouw loopt, een prettig en veilig verblijfsklimaat hebt. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Want ik vind het altijd zo vaag. Ja, plinten van het gebouw. Hoe zorg je ervoor dat het inderdaad niet een verweest gebied wordt met veel wind, waar het altijd waait en waar mensen eigenlijk helemaal niet graag op het terras zitten, omdat je kop koffie van de tafel waait?
De stedenbouwkundige, dan had je het net over de plint. Daar zijn waanzinnig veel ideeën en theorieën over. Van een plint moet er ook levendig uitzien. Dus je hebt niet één grote glaswand nodig. Je moet wel naar binnen kunnen kijken. Maar het moet eigenlijk zijn alsof je weer, nou, bijna een soort in een middeleeuws centrum woont, waar je dus ook smalle pandjes hebt met etalages, deuren. Het moet heel afwisselend zijn. Het moet niet allemaal hetzelfde lijken. Dus je moet elke keer moet je weer denken, oh ja, daar is, de oog moet continu iets te doen hebben. Want dan heb je het idee van dit geeft een bepaalde manier van geborgenheid. En dat die toren daarboven nog staat, die ligt dan net iets van het straatniveau af. Dat merk je dan eigenlijk niet meer op. Omdat je echt blijft zitten op van, nou ja, wat kan ik, als ik gewoon recht voor me uitkijk, wat zie ik dan en wat gebeurt er? Werken daar mensen? Zie ik mensen aan de andere kant van die etalage iets doen? Of dat nou sporten is, winkelen is, kopje koffie drinken. Dat is belangrijk. En niet alleen maar tijdens kantooruren, maar ook 's avonds. Want als je dan 's avonds het station uitloopt, en dat je denkt van, ja, ik wil eigenlijk liever niet in mijn eentje zo'n donker gebied in. Dat willen we voorkomen. Dus er moet 's avonds ook voldoende gebeuren in die plint, zoals je het inderdaad terecht noemde. En er moeten mensen op straat zijn. En dan moet je ook zorgen dat er een goed windklimaat is. Want als het inderdaad als je van je terrasje af wordt gewaaid, ook op vrij windstille dagen, ja, dat kunnen we niet hebben. Dus, maar dat is te ontwerpen als je die torens daadwerkelijk maakt.
Ja, er komen ook. Dus je moet eigenlijk ervoor zorgen dat er veel restaurants en horeca zit eigenlijk. Of bibliotheek of weet ik veel wat, dat soort voorzieningen.
Ja, je moet voldoende functies hebben. Ik denk niet dat je er alleen maar restaurants zou moeten neerzetten, want dan wordt het ook een wat saai gebied. En we hebben ook andere voorzieningen nodig. Maar je moet ook niet 16 sportscholen hebben. Maar de mix daarin, weet je, een supermarkt die tot wat later open is, een leuk café, een leuke koffietent, een restaurant, een boekhandel, een bibliotheek, afgewisseld met de fysiotherapeut en de huisarts, dan krijg je een leuk gebied waar je ook echt wil wonen.
Ja, woningen snap ik, want daar heeft Den Haag een groot tekort aan. Onderwijsinstellingen en allerlei horecavoorzieningen kan ik me ook voorstellen. Maar kantoren, daarvan vraag ik me dan toch af, ga je daar niet bouwen voor leegstand?
We hebben een ontzettend groot probleem met de kantorenmarkt. We hebben hier nauwelijks vrijstaande vierkante meters. Kantoren kunnen hier niet komen. En als ze ergens zitten, dan zouden ze eigenlijk liever een keer naar een volledig duurzaam nieuw kantoor willen gaan. Zodat de oude plek ook weer kan worden opgeknapt en naar de eisen van deze tijd worden gebracht. Dus we hebben echt die vierkante meters nodig. Willen wij een aantrekkelijke stad blijven waar ook voldoende mensen kunnen werken? Ik zou namelijk niet willen dat wij heel veel woningen bouwen en dat al die mensen maar naar Amsterdam of Rotterdam of Utrecht moeten om te gaan werken. Ik bedoel, wij willen geen slaapstad worden. Hè? In Den Haag moet leven. En daar heb je ook werkgelegenheid voor nodig.
Ja, maar nogmaals de vraag. De kantorenmarkt is ook best wel ingewikkeld. En er staat ook veel leeg. Als ik naar het stadhuis kijk. Ja, jij werkt daar elke dag. Maar ik kom daar, als ik daar kom, dan kan ik soms gewoon een kanonkogel afschieten. Dan zijn er gebouwen, de ruimtes zijn leeg. Dan zitten ze thuis te werken, de ambtenaren. Of ze hebben een ATV-dag of whatever.
Nou, gelukkig zijn we als gemeente een goede werkgever die ook de ruimte biedt voor de
mensen. Maar snap je wat ik bedoel? Dan zie ik veel ruimtes gewoon leegstaan.
Ja. Nee, we hebben echt met de deskundigen op de kantorenmarkt hebben we dit echt goed onderzocht. Wij hebben als Den Haag staan we echt bovenaan het rijtje van samen met Groningen, geloof ik, met steden waar gewoon geen vrije kantoorruimte is. Daarnaast hebben we ook nog het Rijksvastgoedbedrijf dat voor de ministeries echt nog veel ruimte nodig heeft. Dus en we willen voorkomen dat elke kantoortoren die dan wordt gebouwd, alleen maar voor een ministerie wordt ingenomen. Ja, we zijn er trots op dat wij hier de regeringsstad zijn. Maar ik zou ook graag willen dat er wat commerciële kantoren zich hier nog kunnen gaan vestigen. En we hebben nu al gehoord, en kan ik helaas geen namen noemen, maar dat er wel grote vestigingen zijn geweest, of grote bedrijven zijn geweest, die wel in Den Haag wilden komen, maar gewoon geen vrije ruimte daarvoor vonden.
Nee, en
moet je ongeveer kunnen laten zien van joh, over, ik denk nu na over nieuwe huisvesting, dus ik moet mijn contract opzeggen. Dan moet ik over 3 jaar iets nieuws hebben. Ja, en de kantoren moeten hier nog gebouwd worden. En dat doe je niet binnen die 3 jaar.
Nee, oké. Dat gebied waar we het over hebben, met kantoren, woningen, rond het Centraal Station, een mooie boulevard erdoorheen. Moet vooral het gebied worden voor fietsers en voetgangers. Dan is het misschien bijna vloeken in de kerk bij een links georiënteerd college. Maar dan vraag ik toch, waar is de auto in het plan?
De auto blijft, om de stad bereikbaar te houden, moeten we ervoor zorgen dat als het drukker wordt, dat je een goed plan hebt van mensen moeten zich dan alle tijden kunnen bewegen. Hè? En liefst te voet, te fiets of met het OV. En als men daadwerkelijk nog met de eigen auto wil gaan, en zeker de bezoekers van buiten, die moeten dat via diverse aanrijroutes kunnen doen. En dan moeten ze hun auto in een parkeergarage kunnen zetten. Nou, dan zijn ze op de plek van hun bestemming.
Maar blijft dat gebied bereikbaar voor de auto? Want ik zag ook ergens staan dat bijvoorbeeld langs het Prins Bernhard viaduct, waar we het zo denk ik ook nog even over moeten hebben als de
absoluut,
tijd daarvoor
ja.
is. Dat daar volgens de parkeernormen eigenlijk meer parkeerplaatsen zouden moeten komen. En dat het college zegt, nou, maar dat gaan we toch dan toch minder doen. We gaan er toch 500 minder, of ik weet het niet meer precies hoe ik het heb gelezen, maar jullie willen daar beknippelen op de parkeernorm.
Nou, we hebben hier een hele scherpe parkeernorm juist voor het CED-gebied. Omdat we daar al in de structuurvisie in 2021 hebben gezegd, dit moet het gebied worden. Nergens zit je zo centraal, zit je zo goed verbonden met openbaar vervoer. Dan heeft die privéauto echt gewoon minder ruimte nodig. En willen we die voor een goede kwaliteit op straat ook minder ruimte bieden.
Dus dat klopt. Dat er beknibbeld wordt op de parkeernorm in het gebied.
Ja, want we zien namelijk ook dat heel veel parkeergarages die nu volgens de normen worden aangelegd half leeg staan, omdat mensen simpelweg die auto niet hebben. Dan wonen hier heel veel mensen, zeker in die nieuwe torens. Die werken hier, die wonen hier, die gaan hier uit, gaan hier s'avonds op stap. Die hebben eigenlijk helemaal geen auto nodig. En als ze er eentje nodig hebben, dan nemen ze een deelauto. En het is ontzettend zonde, want het is ontzettend duur om zinloze leegstaande parkeerplaatsen te maken. Dat geld wil ik liever van de ontwikkelaars hebben om ervoor te zorgen dat zij extra betalen voor de inrichting van de openbare ruimte, voor de voorzieningen. Die hebben we veel harder nodig dan een leegstaande parkeerplaats.
Maar je weet, Den Haag hangt nogal aan de auto, toch?
Ja, er zijn stromingen die heel erg aan de auto hangen. Er zijn ook heel veel mensen die hebben, ongeveer de helft van de Haagse huishoudens heeft geen auto. Alleen die stemmen hoor je altijd een stuk minder. En zeker hier in dit centrum, daar is die verhouding nog veel, ligt veel anders, zeg maar.
Dus je denkt dat
in
het wel
kan. In de buitenwijken snap ik dat mensen een auto nodig hebben. Ik bedoel, als je geen goed OV hebt, als je inderdaad daar woont, want je werkt ergens anders, je bent bewust daar, dan moet je die auto kunnen hebben.
Maar in het centrum, zeker in dit gebied, hoeft het niet, denk je.
Is dat niet nodig? En we zien ook dat mensen die auto niet zo vaak gebruiken. En ook hier in dit gebied is nog steeds heel veel ruimte voor die auto. We geven alleen nu een andere plek, want we komen uit, weet je, de jaren 60, 70, dat men over het Bernhard viaduct gesproken, dat in dit gebied ligt waar we grootste plannen mee hebben. Dat was de bedoeling om van Utrechtse baan een soort snelweg, de City Ring, ja, dwars door de stad te gaan.
Het, ja.
Gelukkig gestopt begin jaren 70. Adrie Duivenstein heeft daar nog vol tegen geageerd. En gelukkig maar mogen we hem echt dankbaar voor zijn. Dat Bernhard viaduct is al een keertje half afgebroken. En nu moeten we de volgende stap zetten in plaats van die enorme snelweg.
Wat gaat daarmee gebeuren?
We gaan hem halveren. Hij heeft nu eigenlijk twee grote afritten als je hier langzaam bij het spuien uitkomt. Daar maken we er nog maar één van. Het terminalgebouw, dat is dat
gebouw in het midden eigenlijk. Dat schip in het midden van het viaduct.
Dat daar een soort UFO ooit geland is.
Ja.
Dat in de toekomstvisie wordt dat gesloopt. Zodat we nog maar één oprit hebben zo naar dat busplatform. En dan door naar Bezuidenhout. Het blijft gewoon een doorgaande
auto's
weg.
Op het viaduct of niet meer?
Die kunnen daar gewoon nog overheen.
Maar er komt meer ruimte voor de fiets, toch, dacht ik?
Ook meer ruimte voor de fiets. Hè. Die krijgt daar gewoon de goede fietspaden overheen. Vrij liggend en veilig. En dan komt er veel meer ruimte tussen wat nu de Schedeldoekshaven is, hè, van het spui naar het viaduct toe. Dat is nu gewoon één grote, ik denk wel 80 meter brede verkeersader. Nou, als we het hebben over dat we graag de rivierenbuurt en het spui met elkaar willen verbinden, dan is het veel beter om daar een smallere weg van te maken met veel meer groen, makkelijk te oversteken is. Het afbreken van dat deel van het Bernhard viaduct en dat terminalgebouw, ik denk dat dat wel iets is waar de hele stad echt beter van wordt.
Maar is ook weer een ding waarbij je dan als automobilist weer je weg moet zoeken op een andere manier.
Nou, die weg blijft nog steeds doorgaand. Ik denk dat we wel echt naartoe moeten van, wil je midden in het centrum van Den Haag zijn? Oké, welke route pak je dan? Dan heb je misschien niet meer 8 opties, maar dan hou je er nog maar 3 of 4 over.
Ja, oké. Tot slot. Bij dit soort plannen is heel vaak het idee dat de projectontwikkelaars het voor het zeggen hebben. Want wie betaalt, die bepaalt. Dat is meestal een economische wetmatigheid bij.
Dat hoor je wel eens.
Hoe
dat hoor
ga
je wel
jij ervoor zorgen dat de bewoners en de architecten en de mensen die hart voor de stad hebben het voor het zeggen krijgen in dit plan en niet de projectontwikkelaars?
Nou, dit is eigenlijk. We komen uit toen we in 2021 de structuurvisie CID. En het CID is het gebied tussen Hollandspoor Centraal en Laan van Nooy, de 3 stations. Toen we daar met de visie kwamen van hoeveel woningen willen we erbij? Hoeveel kantoren willen we erbij? Wisten we van, dit moeten we verder gaan uitwerken. En we wilden graag veel meer regie en meer sturing hebben. En daarom hebben we bedacht, oké, dan moeten we per gebied echt met een ontwikkelvisie komen. Wat wil de stad met dit gebied? En vervolgens komen met het beeldkwaliteitsplan. Hoe wil de stad dat dit gebied
draagt? Oké, dat ligt er nu, dat plan. Maar hoe zorg je ervoor dat de bewoners daar de mensen die echt bij de stad betrokken zijn en niet alleen maar geld willen verdienen, hoe zorg je dat die het voor het zeggen krijgen en niet de projectontwikkelaar?
Hier zijn we meer dan een jaar met alle omwonenden de buurt zijn we in gesprek geweest om te kijken wat willen we, wat vinden we belangrijk, hoe moet een gebied eruit zien, hoe moeten we die voorzieningen aanleggen, van welke voorzieningen wil je wel in een gebied, welke wil je absoluut niet in een gebied, is er allemaal in terecht gekomen. Beeldkwaliteitsplan, precies hetzelfde. Hoe moet het er ongeveer uit gaan zien? En dan komt dadelijk, als de raad dit ook heeft vastgesteld, als dan een ontwikkelaar zegt, nou, ik wil hiermee aan de slag, dan zeggen we, dat is goed. Dit zijn de eisen die wij als stad aan jou opleggen. Dus jullie moeten hier aan gaan voldoen. En dat maakt dit plan zo sterk en goed voor Den Haag.
Oké. Nou, we gaan het zien. Dank je wel voor je komst en een fijne dag verder. We gaan het zometeen hebben over het Binnenhof. Weer een heel ander chapiter in de geschiedenis van Den Haag. Toch?
Absoluut. Dat is weer wat ouder, maar
ja, fantastisch. Kopzorgen zou het je bezorgen, hè, als je als wethouder daar verantwoordelijk voor was. Oké, dankjewel. Het Binnenhof, ze zeggen, het is het kloppend hart van onze democratie. Maar dat hart ligt al een aantal jaren aan een soort bypass, kan je zeggen. Want de renovatie is aan de gang en loopt allemaal niet echt heel erg soepel. De bedoeling was sober en doelmatig. En wat begon met 475 miljoen is inmiddels verworden tot een kostenpost van 2 miljard. Met dat nieuws kwam Hugo de Jonge, de minister die verantwoordelijk is deze week. En als je zoiets bij een grote verbouwing thuis zou meemaken, dan had je je aannemer natuurlijk al direct ontslagen en was je huilend onder de puinhopen gaan liggen. Maar ja, dit is de Rijksoverheid en de politiek. Dus die hebben eigenlijk geen andere keus dan nu maar even doorbijten door de zure appel heen. We gaan eens even kijken of dat inderdaad ook zo is. We hebben hier twee gasten. Pieter Grinwis van de ChristenUnie. Ja, toen u dat van de week hoorde van die 2 miljard... dacht je toen, dit is de dag waarvan je wist dat die zou komen?
Nou, 2 miljard is natuurlijk wel een enorm bedrag. Dus die zag ik niet direct aankomen. Tegelijkertijd dat het veel te laag was ingeschat aan de voorkant. En dat woorden sober en doelmatig meer een soort bezweringsformule zijn dan dat het een soort realisme is. Ja, dat was wel duidelijk. Dus 2 miljard. Ik ben bang dat het daar zelfs niet bij zal blijven. Want nee, we gaan nog minstens 10 jaar daar bezig zijn op het Binnenhof. En wie weet welke verrassingen we nog meer tegenkomen.
Ja, nou, naast jou zit Bernice Willemsen, mijn oud-collega bij de NOS. Die zit inderdaad al met je mee te knikken als je zegt, het blijft hier waarschijnlijk niet bij. Bernice, hartstikke leuk dat je er bent. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Ja, jij volgt het voor de NOS al jaren, deze discussie in de politiek over het Binnenhof en de verbouwing. En je bent van de week ook bij die rondleiding geweest, hè? Die Hugo de Jonge met journalisten en helmen op heeft georganiseerd. Vertel.
Ja, dat was eigenlijk best wel een beetje een vreemde ervaring. Want inderdaad, helmen op. Dus ik dacht, we gaan naar een bouwplaats. Maar ik zag eigenlijk niet echt een bouwplaats. Het was allemaal keurig afgetimmerd. Maar er was geen bouwvakker, geen stucadoor, geen elektricien was het te bekennen. Want, 3 jaar zijn ze al bezig. En het is eigenlijk, ze zijn aan het onderzoeken. Ze zijn aan het onderzoeken wat er eigenlijk in godsnaam achter die plafonds, op de grond, achter alles zijn ze aan het kijken. En ze zijn zich werkelijk kapot geschrokken.
Ja?
Ja. Je maakt die vergelijking al met een oud huis. Nou ja, je denkt, iedereen herkent dat zich misschien wel, of velen. Je koopt een oud huis. En je denkt, een beetje tegenslag. Ja. Het valt wel mee, maar het is echt, zoals Hugo de Jonge zei, een nachtmerrie.
Even een muurtje bijwerken met een steenbijtel. Nee, en voordat je het weet, kijk je naar buiten. Nee. Dat effect.
Nou ja, het is, ik zal het korter, dan kan jij misschien Pieter nog aanvullen.
Ja, want jij was er ook, Pieter. Jij bent ook op een andere rondleiding weer geweest met de Rijksbouwmeester. Ja. Was dat jouw beeld ook? Wat Bernice nou schetst?
Wij waren een beetje aan het eind van de dag. Dus ik heb het daarop gehouden dat er geen bouwvakkers rondliepen.
Ze zijn er.
Maar we werden echt vakkundig rondgeleid. Dat moet ik wel zeggen. Langs alle prachtige plekken in het gebouw. Maar bijvoorbeeld, het hele complex is 90.000 vierkante meter. Dan heb je alleen het Paleis van Justitie. Daar begonnen we zo'n beetje. Dat is 8.000 vierkante meter. Dat is een beetje
het oude ministerie van Justitie.
Ministerie van Justitie, waar het CDA vroeger groot en machtig was. D66
zat daar ook.
D66 later ook. Nou, daar zaten we dus, we stonden dus in die grote fractiekamer van D66 en keken we naar beneden, een beetje door het plafond naar de fractiekamer van het CDA.
Je keek gewoon door het plafond naar beneden?
Ja, je kon het, als je een beetje goed keek, kon je inderdaad hier en daar naar beneden kijken. Maar het is monumentaal. Het is zo, dus dat plafond ziet er prachtig uit. Maar wat daar zich boven afspeelt, je hebt geen idee. Het is heel ongelijk. Er zat materiaal tussen, super brandbaar. Wat een beetje bedoeld was om als geluidsisolatie. Maar en dan moeten dan, ik weet niet hoeveel tientallen kilometers aan kabel worden weggehaald en weer worden neergelegd.
Hele kwetsbare historische omgeving. Kwetsbaar. Dus als je daar, dus die, ik neem aan dat de mensen die daar werken, die moeten ook oppassen dat ze niet, lijkt mij,
Ron, ze zijn
door het plafond zakken.
Ja, ze zijn een constructie nu aan het ontwerpen met een kabel. Daar moet de bouwvakker, die er dus ooit komt, aan gaan hangen. Om op het moment dat hij die kabel dus door het plafond of de muur of gaat trekken, dat om te voorkomen dat hij naar beneden lazert. Dat is dus 1. Verder om even, er is dus ongeveer allerlei muren zijn wankel. Er hangen allemaal bordjes, instortingsgevaar, trappen waar je niet meer, dus over een nachtmerrie gesproken. Hè? Ze vinden achter plafonds vinden ze nog allerlei hele belangrijke monumenten. En dan komt het monumentenzorg en het lekt. Het lekt, de Hofvijver die sijpelt gewoon zo lekker.
Ja, dat is waar ik deze uitzending mee begon. Daar heeft iedereen, dat is een soort, dat wordt een soort symbolische foto van deze nachtmerrie. De Hofvijver stroomt daar dus naar binnen.
Ja, Ja, ja,
en dat ging al jaren zo. En dat, je mag blij zijn dat het niet eerder mis
ja,
is.
Ja, dat is ongelooflijk. En ook in de Tweede Kamer, zelfs 100 meter verderop... sijpelt het Hofvijverwater erdoorheen. Maar in de Eerste Kamer met name, dat is een iconische foto geworden... dat het water eigenlijk ook binnen staat. En boven het water, 30 centimeter daarboven... lopen ik weet niet hoeveel elektriciteitskabels. En niet pas sinds vorig jaar...
Dus met een beetje pech was het hele parlement geëlektrocuteerd.
Met een beetje pech was het helemaal in de fik gevlogen.
En met een beetje pech waren de 75 senatoren er ook niet meer... of hadden in ieder geval een flinke bult op hun kop... want dat dak hebben ze laten zien...
Nee. Het was wel een mooie manier geweest om de Eerste Kamer af te schaffen trouwens.
Nou, een beetje morbide. morbide manier inderdaad.
Nee, even los van de personen natuurlijk.
Maar de muren zijn gaan wijken en dat historische plafond van hout... dreigt dus naar beneden te lazeren. En daarom hebben ze nu een aantal kabels.
Ja, trekkabels.
Maar jullie zijn dus eigenlijk geschrokken van wat je aantreft. Namelijk
wij niet alleen hoor. Nee. Ik geloof iedereen. Nee, iedereen.
Maar ik kan me herinneren, Bernice, dat wij er een keer rond hebben gelopen... toen er nog gewerkt werd. Vlak voordat het gebouw ontruimd moest worden. En toen heb ik ook nog met jou onder lekkages gestaan. Ja. Dus toen kwam ook al het bij de VVD. Ja. Waar het natuurlijk wel vaker lekt, zeg ik. Maar daar kwam het water ook uit het plafond naar beneden.
Ja, dat is dus inderdaad de vraag van... die heb ik in ieder geval. Misschien kan jij hem beantwoorden, Pieter. Wisten ze dit of wisten ze het niet?
Want ja, dat is een goede
wij
vraag.
Wij hebben destijds, toen we rondliepen, zagen we het al. En Hugo de Jonge heeft nu in zijn brief geschreven... er is een soort oppervlakkig onderzoek gedaan... destijds, ze hebben een beetje achter de plafonds gekeken... of onder de plafonds, ze hebben een paar muren bekeken... maar wisten ze het nu, hoe erg het was... en dachten ze van nou, we schuiven het wel vooruit? Ja. Of wisten ze het niet?
Nou, het is wel aardig. Voordat ik jou daar het woord over ga geven... moeten jullie even je koptelefoon opzetten... want wij hebben dat Hugo de Jonge ook gevraagd van de week... Mm-hmm. of hij of de politiek niet had kunnen weten dat dit... een groot debakel zou worden. En toen zei hij dit.
Nou, ik denk dat destijds niet goed is ingeschat. Dat is één ding. Daar speelt natuurlijk ook altijd een beetje mee... dat politici het niet fijn vinden om uit te stralen... dat ze heel veel geld opmaken aan zichzelf en aan hun eigen werk. Maar ja, ik vind dat niet terecht. Het is niet ons eigen gebouw. Het is het gebouw dat wij in bruiklijn hebben... van al die generaties voor ons. En dat gebouw wil je ook weer goed overdragen aan een volgende generatie. En dus moet je voor dat gebouw gewoon goed zorgen. En dat is wat we aan het doen zijn.
Nou, ik denk dat destijds niet goed is ingeschat. Dat is één ding.
Oh, wacht even.
Er speelt natuurlijk ook altijd een beetje mee dat politici het niet fijn vinden om uit te stralen dat ze heel veel geld opmaken aan zichzelf en aan hun eigen werk.
Daar gaan we nu even mee stoppen, want dan ga je in de herhaling. Hij zegt het is niet goed ingeschat en de politiek heeft dat eigenlijk een beetje binnen zijn wetens toch ook wel... Ja... Ik geef niet graag geld uit voor zichzelf.
Ik moet nog wel één ding zeggen voordat we Pieter dat misschien beter kan beantwoorden. Het is wel zo dat er een aantal behoorlijke pechfactoren zijn. Bouwkosten zijn enorm hoog. Loonkosten zijn gestegen. Het is een soort van handwerk wat ze daar moeten doen. Dubbele ramen wilde de Kamer. En er is natuurlijk veel meer geld nu nodig voor de beveiliging. Maar dat zegt Hugo de Jonge... ook, ja. Maar daarnaast...
Maar hij zegt ook dat de politiek willens en wetens... het bedrag eigenlijk een beetje laag heeft gehouden... omdat het anders toch, vinden ze, lastig uit te leggen is... dat je voor jezelf zoveel geld uittrekt. Is dat heeft hij daar gelijk in, Pieter?
Ja, daar heeft hij volkomen gelijk in. Ik bedoel, we stonden afgelopen week allebei, Benice en ik... naast muren uit 1248. De eerste muren, de eerste stenen op het Binnenhof. Het is geschiedenis, niet geschiedenis van politici... niet geschiedenis van alleen maar Den Haag, het is geschiedenis van ons land. En daar ga je toch niet zo mee om van... nou, dat gaan we een beetje sobertjes en doelmatigjes opknappen... en maar niet te veel, want het is eigenlijk geld voor ons. Nee, dit is van Nederland. Ik zelf als politicus ben slechts een passant. Dat ik mij nu hier druk over mag maken... dat doe ik niet voor mezelf, dat doe ik voor ons land. Dus ik vind het inderdaad een beetje een rare reflex in de politiek... alsof dat iets is van de politici. Nee,
dat kan je zeggen, maar toch is er geen... enkele politicus geweest die destijds heeft gezegd... jongens, laten we er gewoon het vierdubbele voor uittrekken. Want dit is de democratie, dit moet gewoon goed... en het loopt altijd uit de hand met kosten. Het is een historisch gebouw, monument, weet ik veel wat. We begroten het gewoon op 1,5 miljard. Dat heeft niemand gedurfd.
Nee, maar oké, er is toen gewoon... toen naar beste weten, denk ik, een soort van inschatting gemaakt. Maar later gaandeweg hebben ze gewoon het te lang willen millimeteren. En ja, Hugo de Jonge is in die zin een andere politicus. Er wordt wel eens kritiek op hem gegeven. Maar in dit geval is hij, denk ik, realistisch. Jongens, laat het gewoon onder ogen zien. En laten we ook maar met elkaar onder ogen zien dat de rekening waarschijnlijk verder oploopt. Want officieel is de rekening nu 1650 miljoen, 1,65 miljard. Maar dat wordt zeker 2 miljard. En sterker, wat mij frappeert, is dat als bezuinigingsmaatregel nog in de vorige kabinetsperiode door Raymond Knops, de toenmalige verantwoordelijke
staatssecretaris,
ja. Dat eigenlijk de Ridderzaal, die eerst ook mee zou worden genomen in de operatie, dat die buiten haken is gezet. Dus dan knap je alles om de Ridderzaal op. Het plein wordt mooi nieuw aangelegd. Het Algemene Zaken, de Eerste Kamer, Raad van State, de Tweede Kamer. Maar de Ridderzaal, die eigenlijk met dezelfde problemen in de fundamenten te maken heeft, qua leidingen en kabels.
Die doe je niet.
Die doe je niet. Ja, dat vind ik heel raar. Dus alsjeblieft, laten we afstappen van sober en doelmatig en gewoon het goed willen doen.
Maar Pieter, in die tijd, in 2015, was er niemand in de politiek die voor de Ridderzaal, voor het Binnenhof is gaan staan. Die zei van, dat gaan we doen. Nu zie je dat eigenlijk 10 jaar later opeens de jongen het hele Binnenhofcomplex omarmt en zegt, we hebben hier het belangrijkste parlementaire gebouw van heel de wereld. En het is eigenlijk een soort
dat
van
had toen moeten
museum,
gebeuren.
Hadden ze toen moeten doen. En nu jij begint over de Ridderzaal, dan ben ik benieuwd of er een meerderheid in de Kamer te vinden is. Ik weet dat de SGP ook vindt wat jullie vinden.
Ja.
Dat jullie nu eens gewoon zeggen van, nou jongens, en dan doorpakken en dan gaan we er ook voor staan ook. Want dat ben ik nog heel benieuwd hoe dat gaat gebeuren.
Want eigenlijk pleit jij ervoor om de Ridderzaal ook gewoon in het hele proces mee te nemen. En dan is 2 miljard, kan je uittellen, ook niet genoeg.
Nee, dan is 2 miljard niet genoeg. Ik ben niet deskundig, dus ik kan niet zeggen van hoeveel kost dat.
Maar
ik vind gewoon dat we dat goed moeten doen.
En de vraag van Bernice, is daar steun voor, denk je?
Dat weet ik niet. Kijk, we hebben donderdag die rondleiding gehad. Heel veel Kamerleden hebben, denk ik, zich voor het eerst, want heel veel Kamerleden zijn natuurlijk van ver na 2015. Ik zelf ben in 2021 begonnen. Een aantal collega's van mij die mee waren zijn afgelopen jaar begonnen. Ja, ik denk dat heel veel Kamerleden zich hebben verbaasd dat we alles omverhalen, maar dat ene gebouw in het midden, de Ridderzaal, ons prachtige Ridderzaal, de grafelijke zalen, dat we die eigenlijk links laten liggen. Terwijl we eigenlijk weten, vroeg of laat hebben die ook die hele grondige renovatie nodig en die grondige opknapbeurt. En daarvan onttrekt zich heel veel aan het zicht, omdat heel veel eigenlijk onder de grond of achter de muren plaatsvindt of boven de plafonds.
Ja.
Omdat daar die kabels allemaal.
Dus dat voorstel gaan jullie samen met de SGP wellicht dan doen?
Ik ga zeker mijn collega's voorstellen van om dit gezamenlijk, want dit moet je niet in je eentje willen doen. Dit moet je gewoon eigenlijk breed willen doen.
Heb je het met de Rijksbouwmeester daar ook over gehad van de week?
Nou, het viel mij op dat bij het Rijksvastgoedbedrijf zij dit zelf ook een bijzondere, opmerkelijke zaak vinden. Want ik denk niet dat het voor niks, het werd niet voor niks in de rondleiding met nadruk benoemd. Dus er ging ook wel een signaal van uit van, jongens, wat zijn we nou aan het doen voor straks 2 miljard alles spik en spannend maken, maar dat ene stukje, wat misschien wel het meest historische stuk is van het Binnenhof, ja, dat laat jij.
Ja, en bovendien, je moet er ook niet aan denken dat, want daar komen we zometeen op, wat het voor de stad betekent, dat Binnenhof jarenlang een afgesloten is voor een grote, ingewikkelde disasterverbouwing. En dat je, als het klaar is, een paar jaar later het Binnenhof weer moet afsluiten, omdat je de Ridderzaal op instorten staat. En het water uit de Hofvijver daar nog steeds naar binnen loopt. Ja, ik weet niet of dat. Nou, dat zal dan wel niet gebeuren. Maar bij wijze van spreken. Dus het zou ook een beetje.
Het is niet uit te leggen. Het is niet uit te leggen aan de stad. En ook die ondernemers. Ik heb in de raad, hier in de Haagse Raad, jarenlang gezeten. En het was voor hen een nachtmerrie dat zoveel jaar eigenlijk de binnenstad een beetje op slot ging voor hen.
Ja.
En dat gaat al veel langer duren dan ooit aan de voorkant is gezegd en is bezworen. Dat is al erg genoeg. Dus je moet het nu we er één keer aan begonnen zijn, het in één keer goed doen.
Maar ik ben heel benieuwd of de politiek het durft. Want dan is dit een soort van lakmoesproef.
Ja.
Om te laten zien dat ze wel voor hun eigen gebouw gaan staan. En dit politieke klimaat vraag ik het me af. En je ziet het natuurlijk bij heel veel gebouwen, net zoals Binnenhof, die overschrijdingen, dat gebeurt altijd aan Marem.
Ja, want dat wou ik net zeggen. Als je
daar zitten we nu naar te kijken.
Ja.
Dat is maar 28%. Ik bedoel, Binnenhof is 200%, dus vier keer zo.
Ja, minimaal. Maar wat is dat toch met de overheid en grote projecten en kostenoverschrijdingen? Is dat omdat de overheid altijd probeert voor een dubbeltje op de eerste rij te zitten, omdat je het dan qua draagvlak makkelijker voor elkaar krijgt? En dan als het eenmaal bezig is, ja, dan weten we wel dat het toch duurder wordt. Want je noemt het, Amare, we hebben het Haagse Stadhuis, we hebben de tramtunnel, we hebben het Rijksmuseum, we hebben nu het Binnenhof.
Noord-Zuidlijn.
Dus wat zijn dat voor een rekenmeesters daar bij de Rijksoverheid?
Ja, nee, ik denk dat we, toevallig nu met de voorjaarsnota ook door de kersverse minister van Financiën gebeurt, Steven Weyenberg, laten we ze realistisch gaan begroten. En dus zowel wat gaan we realistisch uitgeven in een jaar, maar ook realistisch zijn over hoe groot de opgaven zijn. En dat hebben we gewoon jarenlang een beetje weggemoffeld. Hè. Dan ontstaat er een politieke dynamiek. Ja, het moet anders, maar het mag geen dubbeltje meer kosten. Dat hebben we bij Amare gezien.
Die heb je ook meegemaakt in de gemeenteraad.
Ja,
dat
hebben we bij Amare gezien en dat zie je heel vaak. Tegelijkertijd, de overheid kan het wel. Hè. Je ziet het Rijkswaterstaat er in de afgelopen 20, 30 jaar wel een aantal keer in is geslaagd om projecten binnen tijd en binnen geld gewoon uit te voeren. Denk aan Ruimte voor de Rivieren. Een heel groot project. En dat is gelukt. Maar dan heb je ook geluk nodig dat de marktontwikkeling zo is dat de kosten niet stijgen. Als je die crisistijd kan aanleggen, ja, dan kun je vaak wel in het budget blijven. Maar de afgelopen jaren, dat zei Benis ook terecht, de bouwkosten zijn in die paar jaar dat dit project loopt met ongeveer 50% gestegen.
Ja. En aannemers vragen fors geld hier bij het Binnenhof voor risicoclaims.
Ja.
Want ze willen niet failliet gaan. Ik bedoel, ik als aannemer zou dit project
niet durven.
Nooit niet aannemen. Nee. Jij wel?
Nou ja, ik ben geen aannemer, maar ik denk het ook niet, nee.
Het is zo risicovol en het is ambachtelijk handwerk. Hè.
Ja.
Het
wordt
en bij elke spijker die je wil verplaatsen, kijkt monumentenzorg mee. Hè.
Ja.
Dus dat is ook nog
archeologie.
Ja. Archeologie. Dus ja.
Maar joh, het is een prachtige. Het is de historie van onze stad en van ons land. Dus alsjeblieft. Laten we het goed doen.
Ja. Je zou ook, wat boven deze hele discussie hangt, is ook toch de vraag. Ja, het is een monument uit de 12e eeuw, dus het is al 800 jaar oud.
12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e eeuw.
Het is ik weet wat er tussen de 12e en nu.
Nou, gebeurt.
Nee, dat weet ik. Maar inderdaad.
Dat zegt de jongen nu ook, dat niet alleen.
Dat snap ik. Ja,
meer dan 4000.
Oké. Maar je zou ook kunnen zeggen: het is een monument.
Ja.
We gaan dat monument helemaal weer klaarmaken om een monument te zijn. En we halen dat water uit van de Hofvijver, dat halen we eruit. En we restaureren de plafonds en we maken het mooi. Maar we gaan er niet meer een moderne werkplek van proberen te maken. Want dat is wat dit zo ingewikkeld maakt. Je moet een monument van 800-900 jaar moet je gaan restaureren. Helemaal volgens de normen om het te behouden voor de toekomst. Het Binnenhof met al zijn historische gebouwen. Maar je moet het ook nog eens een keer moderne werkplekken inmaken met alle moderne veiligheidseisen van dien die parlementen tegenwoordig ook nodig hebben. Is dat dan niet te veel gevraagd?
Ja, maar kijk, het is geen museum, het is ons parlement. Het is wel museaal, maar het is geen museum. Het is echt ons parlement. Dus ik vind echt dat de traditie die we daar hebben opgebouwd, dat we die moeten kunnen doorzetten. En kijk, het Binnenhof, in 1992 zijn we er ook in geslaagd om tussen die oude gebouwen een nieuw complex eigenlijk tussen te voegen. En daarmee is ook wel de ruimte gecreëerd. In ieder geval voor een parlement met 150 zetels.
Okay, dus dat gaan we niet doen. Gewoon weer terugkomen.
Ja,
ook wat het kost.
En ik vind ook wel dat er een staaltje. Er wordt niet alleen maar iets opgeknapt. Er wordt echt iets toegevoegd.
Ja.
Er is bijvoorbeeld de bedoeling dat elke scholier in Nederland een keer in de Tweede Kamer is.
Ja, nou, dat is wel grappig. Want daar zegt Hugo de Jonge ook nog iets over tot slot. Want we vroegen hem bij onze Maxime Kok van Den Haag FM. Vroeg hem ook naar de overlast die het geeft voor de stad, die toch ook wel behoorlijk aanzienlijk is en misschien ook alweer langer gaat duren. We doen geen Hugo de Jonge. Sorry, ik weet niet waarom het niet gaat, maar het gaat niet.
Ach, Hugo, die praat genoeg.
Maar hij zegt ook inderdaad, ja, je moet er trots op zijn. Dat wordt een fantastisch ding daar. En dat gaat heel veel nieuwe mensen trekken. Dus Den Haag moet die overlast maar even voor lief nemen. Tot slot.
En er komt toch een speciale uitkijktoren, heel hoog. Die wordt in juli. Ik doe even promo voor de jongen. Voor de binnenstad, die wordt dan. En dan kan je over het hele Binnenhof uitkijken.
Ja, oké. Nou, we gaan het zien. En ik ben benieuwd hoe het met de Ridderzaal gaat lopen. Want het klinkt zo logisch als het maar zijn kan.
Ja, toch? Nee, ja. Nee, ik hoop dat deze prachtige historische plek... straks weer de komende 800 jaar tegemoet kan.
Nou, mooie woorden om mee af te sluiten. Dank jullie wel. We gaan naar Marcel. Marcel, we hoorden jou net al eventjes totaal onaangekondigd inbreken in dit programma. Dat kwam gewoon door mijn stomme fout. Maar
je hebt het helemaal onder controle, hè, Ron?
Ik heb het nu weer onder controle.
Neem je de column ook op, want die komt dan op Den Haag FM.
Ik heb het volgens mij onder controle. En alles wat we hier zeggen wordt opgenomen, ja.
Hartstikke goed, joh.
Dus leuk dat je er bent, Marcel. Ja. Ik zou zeggen, steek van wal.
Ik steek van wal en het sluit een beetje aan wat jullie zeggen. Nou, een beetje. Stadgenoten, Den Haag, je tikt er tegen en het zinkt, dichtte Gerrit Achterberg. Het is hoog tijd voor een variatie. Het Binnenhof, je tikt er tegen en het zinkt als een pudding in elkaar. Onze volksvertegenwoordiger heeft zich de laatste jaren, zoals nu blijkt, in een onbewoonbaar verklaarde woning bewogen. Ongelukken zijn uitgebleven, de dagelijkse politieke ongelukken daar gelaten. Die reeks ongevallen vindt nu iets verderop plaats, waar de formerende partijen op hun opgevoerde fatbikes elkaar dagelijks op elkaar inrijden. Ik wilde mij van de actualiteit deze keer iets meer in de richting van de eeuwigheid begeven. De eeuwigheid, zoals die wordt aangeraakt door de kunst. U weet wel, dat zwarte schaap op elke politieke begroting. Dat desalniettemin op alle belangrijke punten in het leven, geboorte, dood, huwelijk, echtscheiding, eerste veepje, onontbeerlijk is. Immers geen feest zonder gezang, geen troost zonder poëzie, geen verstilling zonder beeldende kunst en geen leven zonder muziek. Het kan niet genoeg herhaald worden. Er zijn nu kwek radiostations die geheel uit AI zijn opgetrokken. Compleet met AI-jockeys, AI-hits en AI-geklets. Het klinkt levensecht, maar het ware vernuft van de geest, dat is voorlopig toch nog een unieke kwaliteit van de artistieke mens. Maar hoe gaat zich dat verder ontwikkelen? In onze serie Straatwijs 2050, waarin we het Den Haag van 2050 verkennen, bezoeken we daarom straks na 12 het literatuur-annex kinderboekenmuseum aan de Prins Willem-Alexanderhof nabij het Centraal Station. Het is een wat anachronistisch adres. De prins is inmiddels koning, met zelfs een in Madrid studerende dochter en een matig lopende fanclubdag op de derde dinsdag in september. Daarover straks meer. Want allereerst gaat het om de vraag: welke rol speelt de literatuur in 2050 in Den Haag? Zijn er dan nog boeken? Wordt er dan nog gelezen of alleen maar gekeken? Directeur Aad Meinders, een geboren peenbuiker uit Loosduinen dus, gaat ons voor bij deze verkenning. Die we niet te laat uitvoeren, want binnen afzienbare tijd zal het Literatuurmuseum onze stad helaas verruilen voor Utrecht. Waarom? Je zou er een boek over kunnen schrijven. Literatuur, het geestelijke cement van de samenleving. O, Den Haag, door alle inwoners van deze stad meegezongen. Maar ook de uitgekristalliseerde verfijning van onze stadgenoot Louis Couperus. De vitale rappers uit de Vogelaarwijken. Het gearchiveerde woordenspel uit de Vogelwijk. Haagse Harry van de geniale Marnix Ruup. Sinds gisteren terecht geëerd met een expositie in het Haags Historisch Museum. Onze Kees en Wim, Coat en Bie, hypertaalgevoelige vormgevers van naoorlogs Nederland. Hun typetjes en scènes duiken elke dag weer op. Het is de taal die ons verbindt, zeker in Den Haag, de meest verbale stad van het land. Hoeveel briljante schrijvers en sprekers komen er niet uit onze stad? Juist door die standenmaatschappij gelijk de verbaalbegaafde Britten, waarbij sociale afstanden door taal worden overbrugd. Ik noemde de Vogelwijk. Daar staat de voormalige appelloods. Geen opslagplaats voor inheemse vruchten, maar een plek waarin de artistieke vruchten van voorheen toneelgroep De Appel werden geteeld. Nog steeds een prima plek om als wijktheater te functioneren en tevens een proefplaats voor jonge kunstenaars. Zal het kunnen blijven als je het opheft? Is het weg. De letteren. Je ziet ze overal in Den Haag spetteren en knetteren. Ik hoorde het Piet Hemplen, leg helemaal open. Dan denk je, oh nee, weer een stremming. Maar nee, het ziet er blinkend uit, want er is weer water te zien. Zo zorgt de taal altijd voor verrassingen, want zo kan ook alles openleggen. In Moerwijk is nu een prachtige muurschildering gemaakt met favoriete kinderboeken. Initiatief van woningcorporatie Stedion. Want zien doet lezen. En dat lezen kan in Nederland een stuk beter. Althans, dat las ik in de krant. Waarschijnlijk omdat ik een zodanige leeftijd heb dat ik vroeger op school nog heb leren lezen. Rekenen schijnt ook niet best te gaan op de scholen tegenwoordig, maar dat probleem is van alle tijden. Vooral bij mensen die in de politiek terechtkomen. Maar goed, genoeg over de kosten van het Binnenhof. Eerst maar eens kijken of we de fondsen bij elkaar kunnen krijgen voor Pretpark Prinsjesdag.
Hey, dankjewel Marcel. Hartstikke leuk. Hartstikke mooi. Fijn dat je er was. Volgende week ben je er uiteraard weer.
Ben ik er weer. En straks en
volgende
ben ik met
week
Aad
Meijners. Ook weer een nieuwe aflevering van Spuigasten. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag, fijn weekend. En leuk dat je weer luisterde. Bye bye.